Goedemorgen, broeders en zusters.
Ik wil u graag meenemen voor de derde, maar ook de laatste keer, naar het boek Haggai. En dan willen we met elkaar lezen vanaf vers 11 van hoofdstuk 2. We zijn de vorige keer gebleven bij hoofdstuk 2, vers 10. Dus we willen nu verder lezen vanaf vers 11. En dan lezen we dit Bijbelboek verder uit. Het heeft maar twee hoofdstukken. Dus vanaf Haggai, vanaf dus vers 12. 11, sorry. Op de 24e dag van de negende maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten: vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding. Hij raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden: nee. En daarop zei Haggai: als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden: het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai en zei: zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op. Voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere, kwam voordien indien bij een korenhoop van 20 maten, dan waren er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. Let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is. Let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24e van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda: ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen, de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Tot zover dit laatste gedeelte van het boek Haggai. Al nu even voor degene die misschien niet de eerste twee studies hebben bijgewoond. Haggai, samen met Zacharia en Malachi, behoorden zij tot de profeten die optraden na de Babylonische ballingschap. En het mag duidelijk zijn dat Haggai eigenlijk de kleinste is van de drie. Tenminste, zijn boek. Het telt zo'n ongeveer 600 woorden. En beslaat ook maar een hele kleine periode van zo'n 15 weken. En dat alles, kunnen we lezen, vond plaats in het tweede regeringsjaar van de Persische koning Darius. Darius 1, ook wel Darius de Grote genoemd, die regeerde van 582 tot 486 voor Christus. Het is heel opmerkelijk, we hebben dat ook al eerder gezien, dat het boek Haggai vooral zich ook kenmerkt door de vele data die genoemd worden, de exacte dagen waarop dingen plaatsvonden. En ja, de aanklacht van de Heere tot het volk is dat zij wel druk bezig waren met de bouw van hun eigen huizen, maar de bouw, de herbouw van het huis van de Heere dat verwoest was door Nebukadnezar en zijn legers. Dat daar eigenlijk geen aandacht meer aan werd besteed. In vers 4 van hoofdstuk 1 zegt de Heere: is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest erbij ligt? En je proeft ergens dat contrast. Hun eigen huizen waren comfortabel, waren fraai overdekt. Maar als je kijkt naar het huis van de Heere, dan lag dat er verwoest bij. En ergens dat contrast, wat de Heere ook meeneemt in deze tekst, daarin proef je ook de pijn die de Heere had. De pijn die de Heere ervoer vanwege het feit dat het volk wel bezig was met zijn eigen Haggai, om zo te zeggen. Maar feitelijk niet bezig was met de dingen van de Heer. En we hebben ook de vorige keer ook gezien hoe makkelijk dat ook in ons leven zo kan binnensluipen. Dat we druk bezig zijn met allerlei zaken die ons eigen belangen aangaan. En eigenlijk ons bijbelezen, ons gebedsleven, ons leven met de Heer zo makkelijk kunnen veronachtzamen. En de Heer die merkt dat op. De Heer die, zijn ogen zijn op ons gericht en hij weet wat er in ons hart ook omgaat en welke prioriteit wij geven aan de dingen van hem, al dan niet. Maar het mooie is dan dat als dan deze woorden worden gesproken door de mond van de profeet Haggai, dat dan ook het volk ook daarnaar luistert. Zowel kunnen we lezen in vers 12 van hoofdstuk 1, zowel Zerubabel als ook Joshua, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk luisteren naar de stem van de Heere en naar de woorden van de profeet Haggai. We hebben de vorige keer ook al even stilgestaan bij dat onderscheid, voor zover je dat althans kan maken, de stem van de Heere en de woorden van de profeet. Ze zijn natuurlijk één, maar het bepaalt ons ook tegelijkertijd wat dat woord ook met ons wil doen. De bedoeling is dat we, als we dat woord lezen, dat woord bestuderen van de profeten en van de andere mannen gods die dat woord onder inspiratie hebben mogen optekenen, dat we daar vooral ook de stem van de Heere in beluisteren. Zoals ook de schapen die de herder kennen, die de herder toebehoren, ook alert zijn op de stem van de herder. En ook die stem ook kunnen onderscheiden van alle andere stemmen die ook op hen afkomen, die ook op ons afkomen en die dus niet van de goede herder zijn. Wel nu, dat vond dus plaats, zoals we kunnen lezen in hoofdstuk 1 vers 1, op de zesde maand, de eerste dag van de zesde maand. En dan op de 24ste van die zesde maand, dan vindt daar een omslag plaats. Die 24ste van de zesde maand, dan gebeurt er wat. De hoofdstukindeling is niet zo heel gelukkig. Ook in sommige bijbels zie je dat trouwens ook gecorrigeerd. Maar eigenlijk zou dat eerste vers van hoofdstuk 2 nog behoren tot dat eerste hoofdstuk. U weet dat hoofdstukindelingen en pericopen en overigens ook interpunctie, zoals komma en punten, dat door de vertalers is toegevoegd en dat soms wel eens mis kan zijn gaan en dat het daarom ook belangrijk is om je daar ook van bewust te zijn. Maar dan zie je eigenlijk dat er een omslag plaatsvindt, dat als dan dat volk dat woord van Haggai en die stem van de Heere echt vernomen heeft, dat volk dan ook gaat luisteren. Dat volk wordt bevreesd, zo kunnen we lezen in vers 12, voor het aangezicht van de Heere. En dan is het zo bijzonder dat de Heere dan dat bevreesde volk, dat hij dat gaat troosten. Dat is altijd zo mooi. Dat is natuurlijk ook een prachtige geestelijke les ook voor ons. Dat als wij luisteren naar dat woord en we ervaren dat er dingen in ons leven zijn die rechtgezet moeten worden, dat we dan ook mogen weten dat als wij ook de Heere dan ook dat beleiden en ook naar de Heere ook toegaan om, om ook vervolgens dat woord weer opnieuw tot ons hart te laten inwerken, op ons hart te laten inwerken, dat de Heere dan ook troost. Hè. In vers 13b van hoofdstuk 1 nog even, daar zegt de Heere, ik ben met u. Hè. Geweldig hè, dat te mogen weten, dat hij er is voor zijn volk. Ik ben met u. Hè. En dan vervolgens, dan wekt hij de geest op van Zerubabel, de geest op van Joshua en de geest op van het hele overblijfsel van het volk. En dan, ja, dan heeft dat tot gevolg dat zij begonnen het werk te doen aan het huis van de Heere. Zacharia zou later zeggen, we moeten trouwens ook eigenlijk om het boek Haggai goed te begrijpen, zou je eigenlijk ook het boek Zacharia, we gaan dat straks ook doen, een paar versen daar ook uitnemen, maar je zult zien dat daar ook eigenlijk heel veel dingen ook verder worden uitgewerkt en verder ook worden uitgelegd. Maar de Heere die ook zegt tot Zacharia in hoofdstuk 4 vers 6, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Dat is wat hij doet. Als dat volk dan gaat luisteren naar de stem van de Heere, ja, dan zien we dat de Heere een verandering teweeg brengt. In dat hart van het volk, ja, dat hij dan ook vervolgens hun geest gaat opwekken om ook weer lust te krijgen om die herbouw van zijn huis ter hand te nemen. Prachtig ook, die geestelijke lessen die we ook hierin mogen ontdekken. Dat het uiteindelijk altijd weer zijn werk is in ons. Het gaat er niet om, is de plaats, onze krachtsinspanningen. En misschien dat je ja ook jezelf ook verzwakt wel eens kan voelen. Dat er momenten zijn in je leven dat, ja, dat je misschien dat je geblokkeerd bent geraakt door omstandigheden. Wat geweldig te mogen weten dat de Heere ook in die fase ook altijd zegt, maar ik ben met je. En ja, het is soms moeilijk, ik weet het, ook uit mijn eigen ervaring, maar dat je aandacht gaat vestigen op hem, niet in de drijfstand van je eigen gevoelens ten onder gaat, want er was natuurlijk heel wat te doen en het was heel ontmoedigend om te zien hoe dat huis daar verwoest bij lag en wat er allemaal gedaan moest worden om dat huis weer te herbouwen. Maar geweldig te weten dat dan ook de Heere erbij is. Dat hij die geest opwekt. En dat daardoor ook door zijn kracht en genade dat werk dan ook tot stand komt. Nou en dan komen we dus bij vers 2 van hoofdstuk 2. Dat op de 21ste van de zevende maand. En dat is dan de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Ja, daar geeft als het ware de Heere een terugblik. Hij zegt dan in vers 4, wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Maar dan even een sprongetje maken naar vers 10, dat eerste huis. Dus ja, dat eigenlijk... ja, prachtig was, maar ja, als je het vergelijkt met hoe Salomo in die tijd dat die tempel was gebouwd, dat was een van de wereldwonderen, dat was geweldig, geweldig om te mogen zien hoe de grootheid van de Heere daarin eigenlijk in alle details eigenlijk in te herkennen waren. Maar ja, dat huis wat weer herbouwd werd, dat huis van de Heere, door dat teruggekeerde overblijfsel uit Babel. Ja, dat was eigenlijk als niets vergeleken bij dat eerste huis van Salomo. En dan is het eigenlijk zo mooi, dan maken we even een sprongetje naar vers 10, dat de Heere dan eigenlijk een geweldig profetisch vergezicht geeft. De heerlijkheid van, zegt de Heere, van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de Heere van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de Heere van de legermachten. Dus eigenlijk ja, zie je hier in het boek Haggai dat er gesproken wordt over drie tempels. Je hebt de eerste tempel van Salomo, nou die is dus door de ongehoorzaamheid en de goddeloosheid van het volk is verwoest geworden. Dan krijg je de tweede tempel, die dan herbouwd wordt onder leiding van Zerubabel en Joshua. We komen straks ook nog over hen te spreken. En dan zie je de derde tempel. En die derde tempel, ja, die staat nog te komen. Die is ook voor ons nog toekomst. Dat is de tempel die straks herbouwd zal worden in het Messiaanse vrederijk. Ik zeg met nadruk vrederijk, want dan zal er inderdaad vrede zijn op aarde en ook vrede zijn in Jeruzalem. Hè? Want kijk maar wat de Heere zegt in vers 10, in deze plaats zal ik vrede geven. Hè? Nou, als er een plaats is waar geen vrede is, dan is het nu wel Jeruzalem. En al is het niet in de stad zelf, dan Christian en een aantal andere broeders en zusters, die waren afgelopen vrijdag in Amsterdam. En je schrikt als je daar die anti-Israël demonstratie ziet. En ze hebben ook verschillende gesprekken met Joodse mensen gehad en ook gezegd van denk erom, wij hebben jullie lief, hè, en daarom staan wij ook hier. En uit liefde willen we jullie ook een cadeau geven. Hè. We hebben een prachtig Bijbels om hen dan ook aan te reiken. En sommige van hen zijn tot tranen toe bewogen. Er zijn ook bij die, en afgelopen vrijdag gebeurde dat, die zeiden nee, we willen niet meer praten, we willen hier zo snel mogelijk weg. En dat kun je voorstellen als je daar als ouders met kleine kinderen staat en je ziet hoe fel die reactie is tegen jou. En waarom? Ja, eigenlijk er is maar één reden. Waarom feitelijk ook Hitler de Joden haatte, namelijk omdat ze Jood waren. En eigenlijk de Hamans van de geschiedenis van Israël, die het altijd gemunt hadden om op dat uitverkoren volk. Juist omdat zij de drager zijn van de geweldige beloften die straks de Heere in vervulling zal doen laten gaan. Dat hij inderdaad vrede zal geven, dat hij vanuit Jeruzalem weer orde op zaken zal stellen. En Satan weet natuurlijk dat dat ook de periode zal zijn waarop hij gebonden zal zijn. Die 1000 jaar. En dat is iets wat hem natuurlijk een doorn in het oog is. Nou, wel mooi om dat toekomstperspectief ook hier te lezen. De heerlijkheid van dat huis, wat natuurlijk alles ook te maken heeft met de heerlijkheid die dat huis ook zal krijgen als de Heere daar straks ook zal zitten op zijn troon. En dus ook zal regeren vanuit Jeruzalem over deze aarde. In Ezechiël 9, 10 en 11, misschien dat je het voor jezelf nog eens na wil lezen, dan zie je hoe inderdaad, voordat die tempel van Salomo, om het zo maar even aan te duiden, werd verwoest. Daar eerst de Heere, de heerlijkheid des Heere, die tempel heeft verlaten. En dat is feitelijk een hele tragische aangelegenheid. Als je die hoofdstukken zo leest, dat gaandeweg, je proeft als het ware de weerzin van de Heere, om zijn plaats te verlaten, maar uiteindelijk dan toch de Heere dat huis dan moet verlaten. En ook niet meer is teruggekeerd. Ook in de tijd van die tweede tempel, die herbouwde tempel, lezen we niet dat, wat we wel lezen bij de tempel van Salomo, dat de heerlijkheid van de Heere dat huis binnenkwam. Dat wacht dus nog op de toekomstige tempel die gebouwd zal worden. En waar dan ook de heerlijkheid van de Heere te midden van zijn volk dan weer aanwezig zal zijn. Mocht je daar voor jezelf ook eens een studie over willen maken, dan zou ik zeggen lees vooral ook eens, of bestudeer ook eens de hoofdstukken 40 tot en met 48 van het boek Ezechiël. Ik hoop in het oktobernummer daar ook nog een artikel ook aan te wijden in ons magazine. Het is eigenlijk zo jammer dat over die tempel, die toekomstige tempel, eigenlijk zo weinig wordt gesproken, wordt een onderwerp is van studie. Terwijl in feite, als je vergelijkt dat met de tabernakel, dan zie je over de tabernakel zijn heel veel studies, er zijn ook heel veel boekjes te verkrijgen, de symboliek daarvan en de typologie. Maar het opmerkelijke is dat over de tempel die dus straks in het Messiaanse vrederijk gebouwd zal worden, dat daar nog veel meer informatie over staat. Dus het is dus kennelijk een belangrijk thema, overigens niet alleen in het boek Ezechiël, maar ook bij de andere profeten vinden we heel veel verwijzingen dus naar die toekomstige tempel. Wat vooral dan ook blijkt, als je zo die hoofdstukken 40 tot en met 48 van het boek Ezechiël doorleest, dat vooral ook de heiligheid van de Heere daarin heel uitvoerig wordt besproken. En wat die heiligheid van de Heere ook vereist van het, ja, van degene die ook in die tempel dienst zullen doen. En van het volk dat ook, ja, ook dat gedeelte waar die tempel zal komen, dat ook heilig verklaard wordt en zorgvuldig bewaakt wordt, enzovoort, enzovoort. Nou goed, daar gaan we nu niet over uitweiden, maar prachtig om dat te zien. En je ziet dat eigenlijk ook hier weer terugkomen, hè? Die heiligheid die ook de Heere dan ook vraagt. Hè? Laten we even gaan naar vers 11 en 12. Hè, op de 24ste dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten, vraag toch de priesters onderwijs in de wet. En ja, als we denken aan de wet, dan denken we natuurlijk vooral aan de geboden en verboden. Maar uiteindelijk, de wet, de Torah, dat zijn de 5 boeken van Mozes. En de priesters hadden bij uitstek de verantwoordelijkheid om naast hun dagelijkse dienst in de tempel ook het volk ook te onderwijzen. En zeker dus ook te onderwijzen met betrekking tot het thema heiligheid. Ik denk wel eens, in hoeverre speelt dat bij ons? Nou, ik kan niet in jou en in uw hart kijken. Wel in mijn eigen hart, tenminste ook maar tot op zekere hoogte. Maar zijn we ons bewust dat we een heilig God dienen? Heilig wil zeggen dat God die andere is. Dat hij is afgezonderd. Dat wij ook inderdaad door het offer van de Heer Jezus Christus ons ook geheiligd mogen weten. In zijn bloed, door zijn bloed en natuurlijk ook door het woord dat ons heiligt. Maar ook dat we ons bewust zijn van de grootheid van God en de heiligheid van God. En ja, het is wel eens goed ook, ik heb mij die vraag zelf ook gesteld en ik wil die ook hier in het midden leggen. In hoeverre we ook ons leven daar zo op, ook op is ingericht. Dat we ons daarvan bewust zijn. Wat zien onze ogen? Wat niet nodig zou zijn om te zien. Wat horen onze oren? Wat niet nodig zou zijn om te horen. Ik weet dat er heel veel is aan onreinheid. Dat ons vanuit de wereld ongemerkt en ongewild naar ons toe komt. Maar in hoeverre zijn we ons ook bewust van dingen die eigenlijk niet nodig zouden zijn, waar we ook met een boog omheen kunnen gaan. Plaatsen waarvan we weten dat de Heilige Geest die in ons woont, dat niet de plaats is waar hij zich thuis voelt, om het zo maar te zeggen. Dat zijn allemaal vragen die we ons mogen stellen voor het aangezicht van de Heere. En dan, vraag toch de priesters onderwijs in de wet. En het lijkt wel alsof die priesters dan ook worden getoetst op hun kennis. Met de vraag of geheiligd vlees, dat voor de offerdienst was bestemd, voedsel, wijn of olie, kan heilig maken als het daarmee in aanraking komt. En dan lezen we dat de priesters zeggen, nee, dat kan niet. En dat doen zij op basis van de wet. Voor ons is het wel heel mooi te weten dat Paulus zegt in 1 Timotheus 4, dat alles wat God geschapen heeft, is goed. Niets is verwerpelijk. Maar dan wel als voorwaarde, als het onder dankzegging aanvaard wordt. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Goed om daar ook even bij stil te staan. Heiliging. God wil onze heiliging, maar ook met betrekking tot het voedsel wat we tot ons nemen. Het is zo, eigenlijk zo vanzelfsprekend dat we elke dag voedsel op de tafel hebben En we weten natuurlijk dat op vele plaatsen in de wereld ook gelovigen dat moeten ontberen. Maar dat we daar ook voortdurend ook de Here dankbaar voor zijn. Niet als een vanzelfsprekendheid dat aanvaarden, maar ja, ook echt oprecht ook dankbaar zijn voor dat voedsel wat Hij ons ook geeft. En dat dat geheiligd wordt door het woord en door het gebed. Ik weet niet of er in jullie gezin of jullie momenten dat je misschien ook als echtpaar samenkomt rondom de tafel, maar of daar ook nog tijd is voor gebed en ook tijd is ook om dat woord van God te openen. Dat woord wat zo belangrijk is, dat ons heiligt, maar dat feitelijk ook het voedsel wil heiligen dat wij tot ons nemen en ons bewust maken dat Hij de schepper is van alle dingen. En dat Hij het is die het door zijn genade ons allemaal schenkt. En dan is de tweede vraag van Haggai: als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? En toen antwoordden de priesters en zeiden: het wordt onrein. En dat is eigenlijk het punt waar de Heere eigenlijk zijn volk wil hebben. Het bewustzijn van die reinheid die zo geweldig belangrijk is. Want, zegt dan de Heere door de mond van Haggai in vers 15, zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En zo is al het werk van hun handen, ja wat zij daar aanbieden, onrein is het. En ook een geweldige geestelijke les, we kunnen veel voor de Heere doen. En we kunnen hem ook allerlei dingen ook aanbieden. Maar nogmaals, de Heere kijkt in de eerste plaats naar ons hart. Kijkt naar ons leven en wil dat ons leven op orde is. Dat we inderdaad ons vanuit die gemeenschap met Hem ook dagelijks leven en ons laten reinigen en heiligen. En dan vanaf vers 16, dan staat er twee keer let op. Laten we het maar even lezen. Nu dan let toch op vanaf deze dag en daarna. Let aandachtig op, zegt de Heere. Voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere, kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, daar waren er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er nog maar 20. Ja, zegt de Heere, ik sloeg u met korenbrand, een verschroeiing van de opbrengst van het land, hebben de koren, en met meeldauw, dat is een plantenziekte, en met hagel en al het werk van hun handen. Eigenlijk alles liep op niets uit. Dat was het gevolg. En dan staat er eigenlijk ook zo triest, maar u keerde u niet naar mij. Dat zou eigenlijk redelijkerwijs te verwachten zijn. Dat als het volk deze dingen zou zien, juist natuurlijk ook in oud-testamentische tijden, dat moeten we natuurlijk wel ons goed van bewust zijn, dat de Heere dat volk had beloofd, dat dat land zou zijn, een land overvloeiende van melk en honing. En als dat niet het geval was, dan was er iets mis, dan moest dat volk bij zichzelf te raden gaan. En dat deden ze dus niet, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heere. En dan vers 19 weer opnieuw. Let toch aandachtig op. Vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24ste dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Wederom, let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom, die geen vruchten gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Geweldig dat op het moment dat volk inderdaad de Heere gaat gehoorzamen, gaat doen wat de Heere vroeg van hen om te doen en om dat ook vanuit een geheiligd leven ook te doen vanaf, dat was het grote keerpunt, de grote omslagpunt. En dan vanaf vers 22, en daar komen we dus weer, zoals gezegd, eigenlijk bij dat geweldige moment wat het volk Israël en uiteindelijk heel de aarde te wachten staat. op die 24ste van de maand, weer opnieuw diezelfde dag, kwam daar weer dat woord van de Heere tot Haggai. En wordt dus expliciet gesproken tot Zerubabel, de landvoogd van Juda. Ik zal doen beven de hemel en de aarde. We hebben dat ook al gelezen in hoofdstuk 2 vers 7. We hebben daar de vorige keer bij stilgestaan wat dat ook betekende. We hebben dat ook gezien vanuit de Hebreeënbrief, waar dat diezelfde tekst ook voorkomt en waar dat dan ook verder verklaard komt. En hier dan weer opnieuw dat de Heere zegt, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Overigens, mocht je die eerste twee studies nog eens willen naluisteren, ze staan op het internet, als het goed is op onze site. Dus misschien is dat ook nog wel mooi ook voor de verbanden om die studies nog eens te beluisteren, mocht je daar gelegenheid voor hebben. En dan dus vers 23. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen, de paarden en hun ruiter zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Nou, dat mag dus duidelijk zijn. We zagen net al even dat Jeruzalem de plaats zou zijn waar de Heere vrede zou geven. Maar vrede heeft altijd alles te maken met gerechtigheid. Zonder gerechtigheid is er geen vrede. De Heere die orde op zaken gaat stellen op deze aarde, waar het nou juist eigenlijk degene die zwak is, het altijd moet ontgelden. Maar zo zal het straks niet zijn op deze aarde. En ik moet eerlijk zeggen dat, ik zal straks ook nog wel een paar geestelijke toepassingen geven, maar ik denk ook voor ons als gelovigen, wat is het mooi dat we weten dat, ondanks het feit dat het lijkt alsof het eigenlijk alleen maar in een afbraakproces zitten, geopolitiek, als je ziet hoe de machtsverhoudingen steeds meer gaan wankelen en ook hoe het normbesef ook in ons eigen land, waarden en normen allemaal onderuit worden geschopt, zou je kunnen zeggen, worden met de voeten worden getreden. Maar dat er straks een moment gaat komen dat de Heere zelf orde op zaken gaat stellen. En wat mij dan in dit vers ook zo opvalt, in vers 23, dat hij niet zegt, ik zal de tronen van de koninkrijken omverwerpen, maar ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen. En de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Het lijkt mij dat dit wel heel bewust is dat dit een enkelvoud staat. Want inderdaad weten we dat deze wereld op weg is naar een tijd die straks geregeerd zal worden. Door een gebiedster, zoals we dat lezen dan moet ik het even nadenken, in Jesaja. Jesaja 47. En daar gaat het over Babel. Nou, dat is natuurlijk op zich ook weer een hele studie. Maar Babel is altijd opponent van Jeruzalem. En we weten, onder andere vanuit Daniel 2, dat statenbeeld, waar Babel dat gouden hoofd is. En het is heel opmerkelijk als je het profetisch woord bestudeert, dat je Babel ook tegenkomt in Jesaja, in die eindtijdredenen, waar Babel dan wordt genoemd de gebiedster, vrouwelijk, van de koninkrijken. Ook als je leest bijvoorbeeld in Openbaring 14 en 16 tot en met 18, daar kom je ook Babel of Babylon ook tegen. Ook als een vrouw, als de hoer waarmee de volkeren der aarde allerlei onreinheden zullen plegen. En ik geloof dus zelf dat straks dan ook die troon waar hier ook over gesproken wordt, ook alles te maken heeft met de herrijzenis van Babel. Dat straks nog een cruciale rol in dat hele wereldgebeuren zal spelen. Maar de Heere die zal dus die troon van die koninkrijken omverwerpen. Dat zien we ook in Daniel 2, dat eigenlijk al die koninkrijken worden verbrijzeld. En dat er dan één steen is, weet je wel, die dan van die berg komt en die dan die hele aarde gaat vervullen. Dat is dat koninkrijk van de Messias. Geweldig perspectief om dat toch ook voor ogen te houden. Juist ook in een tijd, als net al gezegd, hè, waar alles aan het omvallen is. Hè, maar de Heere die dus straks dat alles teweeg zal brengen. En natuurlijk ook wel bijzonder, hè, dat ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen, de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Dit wijst natuurlijk ook op de grote verlossing die God gegeven heeft aan Israël uit Egypte. Waar natuurlijk de profeten ook veel ook aan refereren, aan die geweldige verlossing die de Heere tot stand heeft gebracht toen daar die ruiters en van Farao, dat hele leger werd bedolven daar in die Schelfzee. De plek, dat voor Israël de plek was voor verlossing, werd voor het volk, voor Egypte, de plaats van oordeel. Wat mij ook zo intrigeert, zijn soms van die kleine dingen, dat er staat ook ieder door het zwaard van zijn broeder. Dus het zwaard van ieder zal tegen elkaar zijn. En dat heeft te maken natuurlijk met de vijanden van Israël. We zien dat vaker ook in de geschiedenis van Israël. Denk aan de geschiedenis van Gideon. Waarin we ook, als er dan geblazen wordt op die 300 man op die bazuinen, dat de Heere het zwaard van die vijanden van Israël tegen elkaar richt. Door een enorme verwarring en een paniek tot stand te brengen. We vinden dat op meer plaatsen in de schrift. Onder andere ook in Zacharia 14, vers 13, daar lezen we: op die dag zal het geschieden dat er een grote door de Heere bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan. Zij die op zullen trekken naar Jeruzalem, om te denken dat zij zich aan Gods oogappel zullen kunnen vergrijpen, zodat zij elkaars hand zullen vasthouden en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Dat is heel opmerkelijk, dat de Heere ook in de toekomst, dat zien we feitelijk ook hier, eigenlijk de volken tegen elkaar zal opzetten. En al zodanig zich aan die volken dan ook zal wreken. En als we het hebben over Babel, in Openbaring 17, daar lezen we in vers 16, dat zij Babel, de hoer, zullen haten en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten en met haar met vuur verbranden. Zij die eerst nog met haar gehoereerd hebben, met haar al die onreinheden bedreven hebben, zij zullen zich dan ook tegen haar, de gebiedster der volken, zullen zij zich richten. Eigenlijk allemaal van die teksten die je misschien nou niet zozeer op de zondagmorgen verwacht, maar wel goed, toch? Ook om op dat profetische woord is ook eens wat breder in te zoomen. Breder in te zoomen, ik denk dat dat een tegenstelling is. Maar goed, in ieder geval dat we op sommige details is wat meer gaan inzoomen. En ook inderdaad wel de grote lijnen gaan zien. En dan eindigt eigenlijk, het toch wel wonderlijk, dit hoofdstuk. In vers 24, Haggai, of eigenlijk moet ik zeggen dit Bijbelboek. Op die dag spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, de zoon van Sealtiel, mijn dienaar noemen. Mijn dienaar nemen, spreekt de Heere. Hij zal hem inderdaad mijn dienaar ook noemen, maar hij zal hem nemen, spreekt de Heere. En ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heere van de legermachten. En dan denk je, tenminste dat denk ik weet niet of u dat ook denkt, of jij dat ook denkt, maar hoe gaat het nou verder? Toch? Ja, daar sluit dan dit boek mee af. En dan heb je eigenlijk alles bestudeerd, maar hoe gaat het dan verder? Hoe zit dat dan? Zerubabel, hij is de dienaar van de Heere en wordt tot een zegelring gemaakt. Wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Een zegelring. Nou, we weten dat zeker in oude tijden een zegelring van een koning zeer belangrijk was. Je ziet dat bijvoorbeeld in het boek Esther, waarmee dan het decreet van Ahasveros wordt geautoriseerd door die zegelring, door die stempel die daar gedrukt wordt op dat document. En zo is het eigenlijk ook, om zo te zeggen dat, ik zal u maken tot een zegelring. Ja, en de verklaring staat er eigenlijk ook achter wat de Heer daarmee bedoelt. Want u heb ik verkozen. Dat is eigenlijk de betekenis van die zegelring. God heeft Zerubabel verkozen. Ja, wat weten we daar nu aan dan? Nou, het mooie is dat Zerubabel, en we hebben daar ook al de vorige keer ook bij stilgestaan, hij degene is die een nazaat is van David. Hij komt dus uit het koninklijk geslacht. En hij is niet alleen een nazaat van David, maar hij is ook uit het voorgeslacht van de Heer Jezus. We zien dat ook in de geslachtsregisters, in beide geslachtsregisters, zien wij dat inderdaad Zerubabel daar terugkomt. Met andere woorden, op zijn geslacht heeft de Heere zijn zegel gedrukt. Uit zijn geslacht, uit dat geslacht van David dat loopt via Zerubabel, zal dan ook uiteindelijk die belofte van Genesis 3 vers 15 ook in vervulling gaan. Als inderdaad dat zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorselen. En dan zie je dat eigenlijk zo'n tekst eigenlijk al wat meer inhoud gaat krijgen. We zeiden het al, veel informatie vinden we ook in het boek Zacharia, verklaring van wat we hier lezen in het boek Haggai. En het is heel boeiend ook om te lezen in Zacharia 4 vers 8 en 9, waar de Heere dan zegt, het woord van de Heere kwam tot mij, zegt Zacharia, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest en zijn handen zullen het ook voltooien. En in vers 4, vers 7 zie je ook dat hij ook de sluitsteen zal aandragen. Dus feitelijk wat daar gebeurt, die geschiedenis van die herbouw van die tempel, van die ooit door Nebukadnezar is verwoest, daar ligt een diepere laag onder. Kunt u dat meegaan? We zien dat daar inderdaad een diepere laag in ligt van die toekomstige tempel die straks herbouwd zal worden. En dat de Heere Zerubabel inderdaad gebruikt om dat werk, hij op wie God zijn zegel tot een zegelring heeft gemaakt, dat we daarin ook de bevestiging zien dat dan ook die tempel ook inderdaad gereed zal komen. Die tempel zal ook voltooid worden en hij zal dat doen, hij zal het grondvesten, maar hij zal het ook voltooien door de handen van Zerubabel. Nou, tot slot, moet ik zeggen, eigenlijk zien wij in Haggai, in het boek Haggai, twee belangrijke personages. Nou, eigenlijk drie natuurlijk, Haggai, eigenlijk vier moet ik zeggen, de Heere der Heerscharen hebben we ook al een keer bij stilgestaan, die betekenis daarvan, heel, heel mooi. Maar we zien vooral ook naar voren komen die twee personages van Zerubabel en Jozua. Nou, Zerubabel was dus uit het koninklijk geslacht en presenteert dus in feite de Messias, typeert de Messias als de koning der koningen. En Jozua, hij is de hoge priester. En het mooie is dat we weten vanuit Zacharia 6, laten we dat zo nog even lezen, dat straks die twee ambten van koning en priesterschap straks in één persoon zullen verenigd worden. Dat was onder het oude verbond onmogelijk, vooral ook in de Hebreeënbrief kun je daar uitgebreid ook over lezen, dat of je was van de stam van Levi, of je was van de stam van Juda, die twee stammen waren niet verenigbaar als het ging om de ambten die daaruit voortkwamen, de priesters en de koning. Maar het mooie is, en dan komen we dus tot slot bij Jozua, en moet je maar eens, als je wil, eens meelezen in Zacharia 6. Lees er maar even om destijds willen vanaf vers 11. Hard werken, Bijbelstudie. Maar wel mooi, toch? Tenminste, ik vind het mooi. Ik hoor het straks wel van jullie. Of je het ook mooi gevonden hebt. Maar in ieder geval, Zacharia 6, vanaf vers 11. En er staat, neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Joshua. Nou, dat was ongebruikelijk. De zoon van Jozadak. Er waren meer Joshua's. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten, zie, en dan komt eigenlijk de vervulling van dat beeld, want wat bedoelt de Heere daar nou mee, om op notabene dat hoofd van die hoge priester dan een kroon te zetten. Nou, zo zegt de Heere van de legermacht, zie, een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats komen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Heel opmerkelijk. Wel, als je bestudeert, en misschien is dat ook nog iets voor de zondagmiddag, het is toch niet zo mooi weer, hè, om eens je concordantie eens te nemen en eens op te zoeken, het woord spruit, dan zul je altijd zien dat dat te maken heeft met de Messias. En het mooie is dat we dus lezen, hè, dat die man, hè, ja, hij zal als man, hè, als mens, hij zal daar zijn, en tegelijkertijd ook God, hè, dat is ook het mysterie van de Heer Jezus Christus, hij is zowel God, maar hij is ook mens. En hij zal daar dus die tempel herbouwen. Moeten we nou dat daaruit concluderen dat dan de Heer zelf daar die tempel gaat herbouwen? Nee, dat denk ik niet. Het zal onder zijn supervisie zijn. Dat heeft de betekenis van dat hij dat zal herbouwen. Nou, nog even terugkomend op Ezechiël 40 tot en met 48. Daar zie je dat eigenlijk heel veel details over die tempel wordt gegeven om die te herbouwen. Maar ook heel veel details ontbreken. Met andere woorden, als je dus die tempel zou willen herbouwen in deze tijd, ja, dan moet je feitelijk zeggen, dat kan feitelijk niet, omdat daar allerlei, ja, nog maten ontbreken. En wanneer kan dat? Nou ja, natuurlijk op het moment die de Heere bepaald heeft, namelijk door de Heere zelf. Dat gezegd hebbende weten we dat er ook nog een tempel daarvoor zal komen, 2 Thessalonicenzen 2, waar de mens ter wetteloosheid zich zal zetten, om zich daar als een god te aanbidden. Maar dat zal een vroegtijdige tempel zijn. En ik vind het wel eens tragisch, ook als je wel eens leest ook op het tempel, op het internet, hoe christenen volop bezig zijn om toch maar vooral die tempel daar te laten verschijnen. En daar ook miljoenen aan doneren. He, gezamenlijk dan wel te verstaan, denk ik. Er zullen ook wel rijke lieden onder zijn. Maar in ieder geval, he, om dat maar, om die tempel, om die dienst, om dat maar in vervulling te doen laten gaan. Nou, hier zien wij dat uiteindelijk er een ander moment door de Heere is bepaald. Namelijk het moment dat hij zelf die tempel zal bouwen. He. Hij zal degene zijn die uiteindelijk daarvoor ook die instructies zal geven. Hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zich zetten en heersen op zijn troon. Hij zal zitten en heersen op zijn troon, staat er dan. Zacharia 11 ben ik bezig, vers 13. Hij zal priester zijn op zijn troon en tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Dat is wonderlijk, hè? Het lijken er twee te zijn, hè? Een koning en een priester. En dat is feitelijk ook wel wat ook binnen het Jodendom ook wordt gedacht, hè, dat er twee Messiassen zullen zijn. Maar hier zien wij feitelijk dat het één is. Zijn naam is Spruit. Hè. En inderdaad, er zal vredesberaad plaatsvinden. Hè. Maar het is één persoon die dat straks zal verwerkelijken. Vandaar ook dat we net ook lazen. En dat de Heere ook zegt, op deze plaats zal ik vrede geven. Nou, hij zal priester zijn naar de ordening van Melchizedek. Prachtig om dat ook te zien, ook in Genesis 14, hoe Abraham daar die ontmoeting ook heeft met Melchizedek. En hoe dat verder ook verklaard wordt, die betekenis daar, die diepere onderliggende betekenis daarvan in Psalm 110 en ook in Hebreeën 5, 6 en 7. Hij zal zowel koning zijn als ook priester. Hij zal straks in die tempel, die herbouwde tempel, dan ook zitten, zowel als koning en als priester. Nou, wat mij dan tenslotte, en daar ga ik echt mee afsluiten, zo trof, is hoofdstuk 2 vers 16 nog even in Haggai, dat er staat, maar dan let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op, voordat u steen op steen gelegd werd, aan de tempel van de Heer. En dan zie je eigenlijk dat het kantelpunt was. Hè. Op het moment dat het volk ging doen wat de Heere dat volk Het volk had opgedragen. Dat volk, ik hoor het mezelf zeggen, dat klinkt zo afstandelijk. Het is volk wat we vanuit de lief hebben. Het volk, ja, waar ook ons heil is voortgekomen. Het heil is uit de Joden. De heiland is uit de Joden. En dan is het, vind ik ook zo mooi, dat dat eigenlijk het moment is. En ja, ik denk ook dat we dat ook eenvoudig ook mogen toepassen, ook op de tijd waarin wij leven. Paulus, die zegt in Efeze 2, dat wij als heidenen, we waren eertijds vreemdelingen en bijwoners, we waren medeburgers en heiligen, maar we zijn geworden tot medeburgers en heiligen en huisgenoten van God. Het is mooi ook dat ook die toekomstige tempel ook straks een plaats van gebed zal zijn, een huis van gebed zal zijn voor alle volken. Maar we zien dat nu eigenlijk al in geestelijke zin, dat wij die tempel mogen zijn, dat wij ook als gemeente een huis zijn, ja, waarvan Christus zelf de hoeksteen is, en zegt Paulus, op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. In hem worden we samengevoegd. We zijn niet een organisatie. Ik denk dat onze broeder en zuster zich niet hebben aangesloten bij onze gemeente omdat ze vonden dat het zo'n geoliede club was, waar alles goed functioneert. Dat hopen we natuurlijk wel. Maar eenvoudig, omdat we met elkaar de gemeente van Christus zijn. Dat we met elkaar dat gebouw mogen zijn in de geest. Niet letterlijk, tenminste niet stoffelijk. Het is niet aan te raken, maar het is er wel. En dan zegt Paulus, op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning voor God in de geest. En ik hoop zo van harte dat we ook dat ook mogen ervaren, ook als gemeente, dat we medegebouwd worden. We zien, denk je bij jezelf, ja, ach, hoe kan de Heer mij gebruiken? Want ja, misschien heb ik veel minder capaciteiten, talenten, of hoe je het dan maar noemen wil, als die ander. Ik vind het zo mooi. Dat is allemaal zo menselijk geredeneerd. God heeft jou, heeft u nodig. En wat mooi dat we met elkaar medegebouwd mogen worden. En ik vind dat zelf toch ook wel mooi. En ik denk ook dat de Heer dat ook zelf ook in ons midden ook bewerkt. Dat er ook, als we dan bij onze zuster Truus komen en we zien al die kaarten liggen. Dan denk je, weet je. Er wordt met elkaar meegeleefd. De appgroepjes die er zijn. De zorgen die er gedeeld worden. De blijde dingen vanzelfsprekend ook. En zo mogen we met elkaar optrekken. Maar niet als een club. Maar als een tempel in de Here. Als een tempel in de geest. Opdat God zo in alles tot zijn heerlijk doel zal komen en verheerlijkt wordt. Dat mogen we bidden. Amen.